De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en een recessie is in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken, want achter de horizon gloort een nieuwe economie. In deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. En vandaag de gast in onze virtuele studio, Jan Rotmans. Hij is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Momenteel werkt hij ook nog aan een boek over de impact van crisis op samenlevingen. Welkom, Jan.
Goedemiddag, Paul.
Ja, kun je iets vertellen eerst over jezelf? Want dat is belangrijk. Dat willen we allemaal van elkaar weten. Hoe gaat het nu met je?
Nou goed, ik ben gezond. En ik probeer ook gezond te blijven. Maar dat heb je maar ten dele in eigen hand. Ik heb een paar moeilijke weken achter de rug. Ik was heel opstandig de eerste weken. Het gevoel dat allerlei dingen worden afgenomen van je. Ik was ook wel stil. Ik voelde me nou niet geroepen om allerlei dingen te gaan zeggen over de crisis. Ik ken ook een paar mensen van dichtbij die het ook hebben. Dan geeft het een gezicht. Hè. Dus ik heb geworsteld met mijn gevoel. En de laatste week ben ik wat rustiger. Ja, je legt die erbij neer. En je probeert ook wat meer te reflecteren. Hè. Wat is er nou gaande? Ook wat uit te zoomen. Kun je al over de crisis heen kijken? Wat betekent dat nou voor ons? En dan ben ik weer gaan schrijven. Dat was eigenlijk voor van de zomer gepland. Ik denk, nou ja, dan ga ik maar daar nu aan beginnen. Hè, in een tijd waarin alles wegvalt. Want ik heb ook een bedrijfje. Hè. Ik geef veel lezingen, zoals je weet. En congressen, symposia. Nou, die zijn helemaal weggevallen. Komende maand. Dus ik had een heel lege agenda.
Maar wonderbaarlijk genoeg was je dus zo'n boek aan het plannen. Hè? Over de impact van crisis. Wat dat betekent, impact van crisis op samenleving. Zou je er zomaar gaan schrijven, dan gebeurt er dit. Volgens mij, jou kennen, dat je andere crisis in je hoofd. Hè? Crisis die we waarschijnlijk nog gaan krijgen, financiële crisis.
Ja, dat klopt. Ik had 2 maanden geleden een journalist benaderd. Misha Verheijden, die heeft een paar keer een interview met mij gehouden. En die had dat heel helder, eenvoudig opgeschreven. Is veel gelezen in Vlaanderen en Nederland. Dus ik dacht, nou ja, meestal schrijf ik het toch iets te technisch misschien. Laat ik het nou zo eenvoudig proberen uit te leggen. Dus we zijn begonnen een paar maanden geleden. En het zwaartepunt zou in de zomer komen te liggen. En nu wordt ineens alles naar voren gehaald. Mijn idee was om als aangrijpingspunt de aankomende economische crisis te nemen. En de klimaatcrisis. Deze had ik ook niet voorzien. We hadden hem eigenlijk wel kunnen voorzien met z'n allen. Maar deze stond niet op mijn netvlies, deze pandemie.
Toch is het gek, Jan, als ik even de reden mag vallen. Want als je ziet, iemand als jij die alles ook volgt en zo. En ik mag het mezelf misschien ook wel aantrekken. Maar iemand als Bill Gates heeft serieus gewaarschuwd. En we hadden hier natuurlijk op in kunnen spelen. Maar we hebben toen gedacht, nou, dat heeft geen prioriteit. Zo gaat het altijd. Hè? Daardoor hebben we niet gezien.
Ja, dat klopt. Het is ook onderdeel van onze nationale veiligheidsstrategie. Hè? Daar wordt dan gewaarschuwd voor een aantal risico's. En dit stond er letterlijk in, een pandemie. Maar de aandacht ging vooral naar de terroristische aanslagen. Hè? Die mogelijkerwijs te verwachten zouden zijn. Ja. Dus ik ben weer teruggegaan naar mijn oude onderzoek over onzekerheid en risico. Ik heb weer Taleb erbij genomen over de zwarte zwanen en de witte zwanen. Maar dit is eigenlijk geen zwarte zwaan. Hè? Dit is een blinde vlek, zoals wij het noemen. Dit is iets wat we eigenlijk wel wisten. Ja. Maar dat verdring je dan. Het is een beetje ongemakkelijk. Hè? Ik heb nog een filmpje bekeken uit 2018 van een van de bekendste virologen in Nederland. Hè? Die Marianne Koopmans. Ja. En die waarschuwde er ook voor. Die zei overigens wel, als het gebeurt zijn we wel redelijk goed voorbereid. Nou, ja. Dus het is niet... Ja. Dus het is niet alleen het niet willen zien. Hè? Je verdringt het uit je bewustzijn. Maar ook de impact hebben we natuurlijk onderschat met z'n allen, denk ik. Dat de samenleving...
Impact is enorm natuurlijk. En je zegt al, je bent nu in een periode dat je ook in staat bent tot enige reflectie. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, wat zijn de gevolgen nu? Dit markeert een echte systeemverandering. Eigenlijk waar jij jaar geleden of jarenlang om uitgelachen bent. Het gaat er niet om dat je nu lachend je eer haalt, in tegendeel. Maar puur op de feiten gebaseerd, dit heb je altijd geroepen. Langzamerhand, Tegenlicht heeft een prachtig reportage over je gemaakt. Daar begon het allemaal mee volgens mij. En toen kregen mensen de gaten, wacht even, Jan Rotmans, dat is geen gekkie, die heeft gelijk. En dat zijn nu helemaal, je zou je gelijk binnen kunnen halen als het niet zo'n afschuwelijke crisis was.
Ja, dus ik heb ook wel geaarzeld de eerste weken. Hè. Wie ben ik? als er zoveel mensen lijden, om dan allerlei dingen te gaan roepen. Zeker dat je je gelijk wilt halen. Mijn dochter zegt ook tegen mij, ga dat nou niet doen, hè. A la Louis van Gaal, want als mensen iets irritant vinden, is het wel als iemand roept, zie je wel, ik heb gelijk gehad. En daar heeft ze ook wel een punt. Hè? Maar diep van binnen voel je het natuurlijk wel. Hè? Ik heb nog eens teruggekeken naar de afgelopen 20 jaar. En daar zie je dat we al 4 van dit soort schokken hebben gehad. Hè? Dit soort crisis. We hebben natuurlijk 9-11 gehad.
Ja.
Hè? Terroristische aanslag. We hebben de diepe financiële crisis gehad, 2007-2008. We hebben Fukushima gehad. En nu deze weer, pandemie. Dus gemiddeld elke 5 jaar. En wat je wel ziet, is dat we steeds iets verder komen. Hè? We leren er wel van, maar het is niet zo dat we plotsklaps ons gedrag gaan veranderen. Dat, na elke crisis, dan komt het dieper in ons bewustzijn. En is er een kleine groep mensen, 5-10%, die werkelijk anders gaat denken en handelen. En ik heb al in mijn voorgaande boeken gezegd, we hebben nog een aantal van dit soort crisis nodig. Blijkbaar helpen die crisis ons om in te zien dat we op een doodlopende weg zitten. Dus ik heb gekeken, wat kunnen we nog verwachten? Nou ja, we kunnen nog een volgende economische crisis verwachten. Al dan niet als gevolg van deze pandemie, maar de leningen stapelen zich weer op. Hè? De rommelkredieten, we geven weer geld uit wat er niet is. Niet alleen in Amerika en Europa, maar ook in China. Dus ja, wij wisten al dat dat een keer zou komen. Misschien nu versneld door deze coronacrisis. De klimaatcrisis, ja, 35 jaar geleden ben ik ermee begonnen. 30 jaar geleden ook gepromoveerd. Geen cum laude, omdat mijn commissie zei, misschien heeft u fascinerend onderzoek gedaan naar een niet bestaand probleem. Ja, echt waar. Ja. Ik heb het allemaal bewaard. Dus ik heb nu een aantal mogelijke crisissen bedacht. En ik voorzie elke komende 5 jaar wel zo'n soort crisis. Maar ik ben en blijf dus optimistisch, omdat ik denk dat dat de enige manier is waarop wij verder komen in die transitie.
Maar verder komen wil zeggen dat het tot een systeemverandering zou kunnen of moeten leiden in jouw ogen. Maar wat houdt die systeemverandering precies in?
Nou ja, laten we even dit voorbeeld nemen, hè, van de coronacrisis. We zien nu heel duidelijk hoe afhankelijk we zijn van bijvoorbeeld andere landen. Als je kijkt naar de zorg, bijna al onze medicijnen, al onze medische instrumenten, materialen komen uit China en India. 90%. Dat wordt nu pijnlijk blootgelegd. We hebben 40 jaar lang bezuinigd op de zorg. Dat wordt ook pijnlijk blootgelegd. De onderwaardering van het zorgpersoneel. Terwijl dat nu de helden zijn. We hebben met z'n allen staan klappen. Ik ook, in mijn straat. En een flink deel hier werkt in de zorg. Maar we zijn eigenlijk het cement van de samenleving, hè, hebben we aangetast. En dat geldt niet alleen voor de zorg. Hè. Dat geldt ook voor het onderwijs, politie, brandweer, noem maar op.
Rechterlijke macht.
En de hele publieke sector, hè, die we hebben ondermijnd. En ik denk dat dit definitief een herwaardering wordt van die publieke sector. En zeker de zorg. En ik denk ook dat de rol van de overheid gaat veranderen. En wat je ziet, in tijden van crisis moet die toch de regie nemen. En we worden nu aan de hand genomen door de overheid en door wetenschappers. Dat is wel een unicum. Dus waar we wel eens afgeven op klimaatwetenschappers, zeker de populisten, worden we nu bij de hand genomen door de virologen die ons gidsen en de overheid. Dus ik zie wel een aantal positieve bijeffecten.
Mag ik daar toch één kanttekening even bij maken? Want kijk, daar staat tegenover dat, zeggen de economen zelf, te weinig naar hen wordt geluisterd. Dat wil zeggen, de overheid stopt heel veel geld nu in dit verhaal. Maar ja, de overheid verdient zelf geen geld. Dus schuift eigenlijk vooral vooruit. En wie dan? Men is nu vooral bang, met name de jonge generaties, dat zij het op de bord krijgen. Want uiteindelijk gaat het van de aandeelhouders af, dus uiteindelijk van de pensioenen. En dat betekent dat zij uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen. Dat is de negatieve kant van het verhaal. Of denk je dat het wel meevalt?
Nou, ik vind laat ik zeggen, het antwoord van de overheid tot dusver heel goed. Dus dat ze zeggen, nou, we hebben zuinig aangedaan de afgelopen 10 jaar. Dus we gaan heel veel geld uitgeven om deze crisis te bezweren. Voor zover dat kan. Overigens, er is wel een groot verschil tussen theorie en praktijk. Hè? Ik moet zelf ook aanspraak daarop maken. En die loketten zijn allemaal nog niet open. Hè? Dus er wordt wel gezegd dat je er gebruik van kan maken. Maar de bureaucratie is weerbarstig. Maar goed, ik vind die houding wel goed. Maar het interessante wat je nu ziet is eigenlijk, er zijn twee stromingen. Hè? En je kan het bijna filosofisch vertalen in de Kantiaanse stroming en de utilistische stroming. Hè? Dus de Kantiaanse stroming zegt, elk mensenleven telt. We moeten er alles aan doen om elk mensenleven te redden.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk het gezondheidsstandpunt. Hè? Gezondheid gaat boven geld. Maar er is ook een utilistische stroming en die wordt nu per week sterker. Die zegt, ja, maar wat betekent dit voor de jongere generaties? Leggen we niet de hele economie lam? En die jongeren hebben daar misschien nog jarenlang last van. En wat je nu ziet is dat er langzamerhand een verschuiving optreedt. Want het gaat eigenlijk over gezondheid versus economie. Als je dat dan als tegenstelling kan schetsen. Dat die economische pijler en dat geluid steeds belangrijker wordt. Want je kan natuurlijk een beetje, ja, gratuit zeggen. Veel mensen die nu doodgaan, met alle respect hè, voor het lijden wat er is. Dat zijn mensen, voor een groot deel, die toch wel dood waren gegaan, alleen nu wat eerder. En nogmaals, ik ken alle kanttekeningen, er zitten ook jongeren bij, maar grosso modo is dat wat er gebeurt wereldwijd. Dus, en als je kijkt naar een zware griepgolf, dan gaan er zelfs nog 5 à 10 keer mensen dood. Hè? Stel je voor dat we die in een normaal jaar iedere dag op het journaal zouden uitdragen. Dan schrik je ook. Dus ik denk de komende maanden dat het geluid steeds toeneemt van, ja, leggen we nou niet alles plat voor een relatief kleine groep mensen.
Ja, toch werd je die onderscheid dat jij maakte. Dus Kantianen, utilitaristen is toch iets over te zeggen. Kijk, de utilitaristen die hebben het niet alleen over geld. Die hebben het natuurlijk ook over zaken als bijvoorbeeld, hebben het ook over gezondheid. Namelijk financiële stress die je ook kan krijgen. Heel veel mensen die echt, je zegt zelf al, dat geldt voor ons allemaal, denk ik. Ik sta ook al eens op podia, je leidt discussies, die gaan niet door. Je ziet mensen de horeca, echt waanzinnig, met de oren klapperen, die een geweldige tent hadden, die misschien ten onder gaat. Je ziet dat de hele leger aan ZZP's aan ondergaan. Je ziet in Europa, Italië totaal verzuipen, wat uiteindelijk invloed op de euro kan hebben. Die kan ploffen, Europa kan ploffen. Het zijn allemaal grote dreigementen, dreigende wolken die boven zijn hoofd hangen. En die kunnen stress veroorzaken en dus en ongezondheid.
Ja, helemaal mee eens. Tegelijkertijd, in deze fase van de crisis, hè, we zitten, laat ik zeggen, aan het eind van het begin van de crisis, is het onvermijdelijk dat je dit doet. De maatregelen die nu genomen zijn, zijn heel logisch. En dan hebben wij in Nederland nog een intelligente lockdown. Hè, dus een deel mag nog doorgaan. Als je dat vergelijkt met Spanje en Italië, waar we overigens wel heel solidair mee moeten zijn, vind ik. Want dit probleem kunnen wij niet alleen in Nederland oplossen. We moeten dat in Europa oplossen. We hebben elkaar nodig. Er wordt een beroep gedaan op onze solidariteit.
En dat toch in,
ja, ja. Maar in deze maanden, Paul, denk ik dat we niet anders kunnen doen dan deze maatregelen. Nee. Stel je voor dat we nu de horeca weer open zouden doen. Ja, dan kunnen er natuurlijk nog veel grotere effecten ontstaan. En dan zijn we nog langer bezig. Dus ik denk dat deze discussie pas rond de zomer gaat spelen. Hè?
En wat vind je van het begrip dat veel mensen nu tonen voor ook de maatregelen van het kabinet op het gebied van klimaat? Hè? Dus dat ze zeggen, ja, agenda, vonnis, daar kunnen we nu even niet aan denken, nu even niet. Wie bezeidt het op zijn gebruikelijke, onhandige manier? Maar, ja. Maar goed, je denkt toch, luister even jongens, dit kan vaak zijn. Als mensen zeggen, nu even niet, daar kunnen ze, dat spelletje kunnen ze heel lang gaan spelen. En die klimaatverandering, dat is natuurlijk een enorm thema. Wat denk je dat daarmee gebeurt?
Ja, ook daar komen we in de volgende fase. Hè? In het begin zei iedereen, wauw, dat heeft een positief effect op het milieu en klimaat. Minder CO2-uitstoot, minder stikstof. En dat is allemaal waar, maar dat is een termijneffect voor dit jaar. Maar kijk even verder. De klimaattop in Glasgow is al afgelast gisteren. En dat was ongeveer de belangrijkste voor de komende jaren. Want de voorgaande liep vast in Madrid. Dus de verwachtingen waren hoog gespannen. Ik krijg al allerlei verzoeken van collega's die zeggen, hey, wacht even. Wat we normaal zien bij deze economische crisis, er wordt heel veel geld gepompt om de economie zoals we die nu hebben overeind te houden.
Ja.
Dus het geld gaat naar het bestaande. Dat gaat meestal ten koste van het geld in de nieuwe, groene, duurzame economie. Dus als we dit uitschuiven, voor ons uitschuiven aan de ene kant qua urgentie, en we stoppen minder geld in de nieuwe economie en meer in de bestaande oude economie, ja, dan hebben we echt een probleem. Dan durf ik de uitspraak wel te doen, dan zitten we binnen 10 jaar met een echte klimaatcrisis, die nog vele malen heftiger is dan deze. Dus dat, maar dat is het lastige. Ik merk als ik er nu over begin, ja, dan word ik bijna, ja, bedreigd en beschimd door mensen die zeggen, hoe durf je daar nu over te beginnen? Weet je wel, dat iedereen zit, maar ik denk binnen een paar maanden dat we gewoon moeten zeggen, jongens, dit is weliswaar een reset, maar als we hiervan leren, betekent het eigenlijk dat we nog meer middelen moeten stoppen in het aanpakken van het klimaatprobleem. Anders hollen we van de ene crisis naar de andere.
Maar je zegt al, Glasgow inderdaad, afgezegd. Het is juist geboden om naar lange termijn te kijken. Het is heel goed dat je zelf ook deze toevoegingen maakt. Hè? Want je begrijpt de emotie van mensen op dit moment. Ja. Kijk ook vooruit. En diezelfde mensen zijn er misschien wel bij gebaat dat het ook allemaal goed komt. Ook op lange termijn. En dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld de Green Deal in Brussel, dat je innovatie, bedrijfsleven op dit soort terreinen ook ruimbaan blijft geven.
Ja, helemaal eens. Het paradoxale van deze tijd is, we hangen nu nog in onze emotie en dat is volslagen begrijpelijk. Maar we moeten toch binnen een paar maanden uit die emotie stappen en zeggen, jongens, als we nou willen voorkomen dat we elke 5 jaar in zo'n crisis komen, dan moeten we nu gaan doorpakken. De Green Deal moet van de grond komen. Eigenlijk hebben we in Nederland ook een doorvertaling nodig van zo'n Green Deal. Hè, die eigenlijk breder is dan het klimaatakkoord in Brussel. We moeten mondiaal de zaak gaan aanpakken, want bijna alle landen lopen achter bij de toezeggingen die ze hebben gedaan in Parijs 5 jaar geleden.
Ja.
Dus eigenlijk vanuit onze emotie en gevoel moeten we ons kunnen inbeelden binnenkort wat bijvoorbeeld een klimaatcrisis betekent wereldwijd. Nou, dan zou je het over 10 à 100 keer zoveel doden kunnen hebben als nu. Dus het gevoel moeten we vertalen in iets positiefs om te voorkomen dat we naar de volgende crisis hollen, de klimaatcrisis. En dat was eigenlijk de aanleiding voor mijn nieuwe boek. Ja. Maar ik worstel er zelf ook mee, hè, zoals je begrijpt. En ja, wie niet? Het is, ja, maar die discussie...
Kun je nagaan als je daar zo mee worstelt. Hè? Ook iemand als jij die al jarenlang actief is op dit terrein, daar heel veel van nagedacht heeft. Ook heel veel mensen heeft toegesproken in zalen, ook met charisma mensen toegesproken. Dan weet jij toch als geen ander wat voor leiderschap er nodig is. Leiderschap dat durft te twijfelen misschien wel.
Klopt. En ik probeer dat leiderschap ook uit te oefenen. Hè, door ook mensen hoop en troost te bieden. Door de tijd proberen te duiden. Door ook op de positieve effecten te wijzen. Hè, blijkbaar hebben we dit soort crisis nodig om verder te komen in de evolutie. Dus die rol pak ik ook. Maar leiderschap heeft ook te maken met timing. Ik werd van de week een paar keer benaderd door collega's om actie te starten voor een nieuw klimaatoffensief. En toen zei ik, nou, ik denk dat het nu nog te vroeg is.
Ja.
Maar ergens rond de zomer of daarna denk ik dat de tijd rijp is. Het heeft ook te maken met het juiste moment. Hè? En dat merk ik ook op het gebied van de sociale media. Maar je kan niet 4 of 5 maanden blijven hangen in de emotie van deze crisis. We moeten juist door. Dus ik zit nu in de...
En wat betekent dat? Mag ik weten met wie? Welke club is zich aan het vormen? Is de geest rijp aan het maken om in de zomer of net na de zomer met misschien een groot manifest of pamflet te komen?
Ja, nou ja, om nou gelijk namen te noemen.
Kom op, hè. Ik bedoel... ja, waar zit hij nou toch, hè?
Nou, het is duidelijk dat de milieuclubs, hè, ook internationaal daarop broeden, ook in Nederland. Maar ik werd bijvoorbeeld ook benaderd door onze watergezant die wij hebben.
Henk Ovink.
Die zei, Jan, we moeten nu juist actie ondernemen. Hè? Hij wees op een manifest in de Verenigde Staten van duizenden onderzoekers. Die zeiden, want je kan het ook omdraaien, hè? Die zeiden, blijkbaar is er nu een diepe crisis en we kunnen gelijk handelen. Stel je voor dat we dat op klimaatgebied nu doen. Als dezelfde urgentie er is, kunnen we blijkbaar meteen doorpakken. Was er ook een artikel van een voormalig collega van mij, professor Schellnhuber van het Potsdam Instituut, die daar ook op wees. Nou, die duizenden onderzoekers in Amerika, En hij zei, zullen we zoiets ook in Nederland en Europa opstarten? Toen zei ik, ja, goed idee. Maar nu nog even niet. Ik denk dat het te vroeg is, want je moet ook de publieke opinie kunnen mobiliseren. En ook de politiek en het bedrijfsleven.
Denk je wel, als je dit tot stand gaat brengen, dat het wel uit Europa moet komen? Want ik zie dat er af en toe verdeeldheid over is. En degenen die voor zijn, die zeggen, Europa, daar wonen toch de meest hoogopgeleide mensen. De mensen die hiervoor openstaan, die moet je bij elkaar zetten. De mensen die jij net zelf al noemt, de mensen die zich aan het groeperen zijn, die kunnen het doen. Wij staan hiervoor open, wij moeten nu doorpakken. Niet polderen, maar gewoon nu echt toeslaan.
Nou ja, ik denk als je kijkt naar leiderschap, dan heb je het ook over publiek leiderschap, hè? Opinieleiders, ook buiten de politiek, die het moeten oppakken. Ik denk dat wij juist nu heel veel kunnen bereiken. En ik denk dat Europa zeker ook... Kijk, zo'n crisis heeft altijd het maximale effect als het aangrijpt op iets wat al lang gaande is. Hè?
Ja.
En je ziet op klimaatgebied, dat zag je ook in Europa met de Green Deal... De geesten zijn er langzamerhand rijp voor. Dus je kan het ook gebruiken om nu door te pakken. Hè, als we het juiste moment kiezen. En dan denk ik dat Europa wel de juiste scope is. Hè, want Europa heeft ook behoefte aan een gezamenlijk plan. Ook behoefte aan een gezamenlijk innovatiebeleid. Nou, de huidige Green Deal zit in dat opzicht best goed in elkaar. Al mag het wel wat scherper en radicaler wat mij betreft.
Ook mag het radicaler.
Nou ja, kijk, als je kijkt naar wat voor middelen daarachter zitten en wat het idee is, dan gaat toch weer een deel naar de gevestigde orde. Hè? En ik vind, en dat vind ik aan de ene kant terecht, hè, want ik ben nu ook bezig met Shell, hè, om te kijken hoe kan Shell van binnenuit nu duurzamer worden.
Ja, in het hol van de vijand.
Ja, en ik krijg daar veel negatieve reacties op.
Ja.
Ik vertel het wel eens tegen studenten en die worden dan boos. Die zeggen, ja, hoe kan je nou met Shell gaan samenwerken? De grote vijand. En dan zeg ik, ja, maar pas op. Hè. We zitten nu in een kantelfase van die energietransitie... waarin de grote spelers moeten gaan bewegen. 10 grootste bedrijven ter wereld veroorzaken 60% van de CO2-uitstoot. En daar hoort Shell bij. En we kunnen het niet alleen van de kleine bedrijven hebben... He, maar als de Shells en de BP's en de ExxonMobil's gaan bewegen, dan kan het natuurlijk ineens heel snel gaan. En Shell ziet ook wel in dat men op een doodlopende weg zit. He, en ook de mensen, he, ik doe dan zo'n transitietraject met 20 koplopers binnen Shell Nederland. En je ziet dat die mensen ook willen, he, en kunnen. Je ziet dat die, ik hoef daar niet over het klimaatprobleem te praten of over de doellijn. Ze zien het, ze weten het. Ze vragen alleen hoe, waar moeten we dan op inzetten? En dat is een groot verschil met 5 of 10 jaar geleden. Dus in die zin...
Is er wel, ik begrijp deze, dat je met Shell, dat je met een nieuwe generatie daar probeert het voor elkaar te krijgen. Die grote bedrijven, natuurlijk moet je die ook meekrijgen. En dat is juist vaak misschien wel een spannende combinatie dat jij met hen aan de slag gaat. Maar je zegt wel, bij die Green Deal gaat er te veel geld naar de gevestigde orde. Dat zou anders moeten, radicaal. Hoe zou je dat anders willen zien?
Nou, ik zou het toejuichen als... meer geld zou gaan naar wat kleinere bedrijven met de meest radicale ideeën. Denk even aan onze landbouw. Nou, daar zitten we natuurlijk klem. We zitten in Nederland sowieso klem, dat is fascinerend. We hebben te maken met stikstof, we hebben te maken met CO2, we hebben te maken met PFAS. Ik heb gezegd, als we zo doorgaan, staan we elk jaar voor de rechter als overheid.
Ja.
Dus dat dwingt ons om een echt andere route te kiezen naar een circulaire landbouw. Nou, dan kan je wel zeggen, en dat zijn ook die boeren die protesteren in Den Haag. Ik zeg, jullie moeten niet in Den Haag gaan staan, maar jullie moeten gaan staan bij de Albert Heijn van deze wereld. Die knijpen jullie uit. Het systeem is ziek. Van de boer die het produceert tot en met de consument die het eet. Dus wij moeten die hele keten gaan omgooien. En daar spelen de start-ups en de scale-ups wel een bepalende rol in. Dus de kleine bedrijven die laten zien hoe het wel kan. Die radicaal andere dingen doen. En die steunen en zorgen dat dat opschaalt. Daar is nu wel heel veel behoefte aan. Op energiegebied is het antwoord nu ook bij de grote spelers, hè, wat ik zei. Maar denk even aan waterstof. Hè. Ik ben nu bezig met een groot waterstofproject met de Rotterdamse haven. Daar zie je toch weer de gevestigde orde opduiken. Hè. Want de GasUnie is enthousiast. En de grote fossiele bedrijven. Maar die zeggen dus allemaal, we gaan eerst waterstof maken uit aardgas nog 10 jaar. En dan stoppen we het onder de grond, de CO2. En dan gaan we overschakelen op groene waterstof via wind en zon. En dan na 2040 kunnen we dat op grote schaal doen. Dan zijn we dus alweer 20 jaar verder.
Maar dat is in het licht van de geschiedenis toch helemaal niet zo ver. Want als dat plan wordt uitgerold, dan denk je, nou, dan heb je toch allerlei partijen waarin eerst dat ze niet aan gedacht had, die zitten bij elkaar. En dan heb je binnen 20 jaar iets moois op zand gebracht.
Ja, eens. Maar twee dingen. Stel je voor dat je die 1,5 graad doelstelling wil halen uit Parijs. Ja, die haal je op deze manier niet. 2 graden zelfs ook niet. En we moeten ook denken aan de Tesla's van deze wereld. Kijk, transities en doorbraken daarin komen zelden tot stand via klimaatakkoorden, hè, en convenanten. Die komen vaak van gekken die ideeën hebben waarvan anderen zeggen dat is onmogelijk. Hè, toen Tesla begon, werden ze al failliet verklaard. Weet je wel, dat kan helemaal niet. En Elon Musk wilde niet zozeer de elektrische auto pushen, maar meer het energievraagstuk oplossen.
Ja.
En hij heeft een geweldige impuls gegeven aan de auto-industrie. En dat heeft verder weinig met Brussel te maken, zie je? Dus dat helpt ook wel mee. Maar het zoeken van die gekken die met radicale doorbraken komen, dat zou een belangrijk onderdeel van de Green Deal moeten zijn, vind ik.
Die gekken zijn ook meestal optimistisch, hè? Een citaat van jou.
Ja, dat ben ik zelf ook.
Een morele plicht om optimistisch te zijn. Maar altijd een beetje ondersluit van echt ben ik het niet, maar gelukkig heb ik nog die morele plicht.
Ja, ik ben natuurlijk zelf ook 100 keren voor gek verklaard. Zeker de eerste 20 jaar in mijn carrière.
Ja.
Weet je al? Ik heb voor zaaltjes van 10 mensen gestaan en de helft liep weg na een kwartier. En die man die sport niet helemaal. En ik kwam ook wel thuis dat ik dacht, ja, maar ik zit er ook naast waarschijnlijk. Hè? Ik zei tegen mijn vrouw, ik ga wat anders doen. Maar toen dacht ik, ja, nee, maar ik heb iets te pakken volgens mij. En toen ik ging werken aan het klimaatprobleem bij het RIVM, ik heb 10 jaar bij het RIVM gewerkt. Daar was ik eigenlijk te ondeugend voor. Ik was natuurlijk wel heel recalcitrant. En op het irritante af, denk ik, maar ik kreeg daar alle ruimte. En mijn toenmalige baas, Klaas van Egmond, toen ik over klimaat begon, zei hij, dat is te onzeker. Alles staat nu in teken van de verzuring. Maar ik kreeg toch de ruimte om ermee door te gaan. Dat klimaatmodel wordt nog steeds doorontwikkeld. En toen begon ik met transitie. Toen zei hij, ja, nu ga je te ver. Dat wordt nooit wat. En toen ben ik weggegaan naar de Universiteit Maastricht. Dus ik wil mezelf niet als norm nemen. Maar je hebt natuurlijk wel mensen nodig waarvan anderen zeggen, ja, dat is gek. Hè? Die richting kunnen we nooit ingaan. En daar blijkt toch wel eens uit dat dat wel zinnig kan zijn, weet je wel. Dus als je al het geld aan de gevestigde orde geeft, weet je vrijwel zeker dat er geen doorbraken kan.
Nee, maar nu in deze tijd, weet je, dat is dus wel het moment. Hè? Want je kunt zeggen, de ene crisis is de andere niet. Maar deze, wereldwijd, deze impact. Je behoort nu tot een jonge generatie. Stel, je bent nu 20. En je denkt, wat gebeurt er allemaal? Dit is niet prettig. Ja. Dit is heel onzeker. Dit is heel gek.
Ja, dat klopt. En het voordeel is wel, ik check het bij mijn kinderen. Hè? Mijn dochter is 27, mijn zoon 23. Ik zeg, kunnen jullie dit nu vergelijken met bijvoorbeeld de voorgaande crisis, 2007-2008? Maar deze heeft nu al veel meer impact, zegt ze. Want A, dit raakt iedereen.
Ja.
Jong en oud. Maar groot en klein. Maar ook, zeggen zij, voor het eerst worden wij beperkt in onze bewegingsvrijheid. Dat heeft een enorme impact op een generatie die nauwelijks grenzen kende. En ten derde zien zij ook, zo kunnen we van de ene in de andere crisis rollen. Er ontvouwt zich nu al een economische crisis en dat kan dan overslaan in een klimaatcrisis. Ja, dan zijn we nog niet jarig de komende 10, 20 jaar. Dus zij zien die dreiging en zijn zich veel meer bewust dan, laat ik zeggen, mijn eigen generatie op die leeftijd. En ik vind dat een groot voordeel. Maar dat is het begin van de oplossing.
Dat is een groot voorbeeld. En dan moet je dus bij de hand genomen worden. Daar komt het uiteindelijk toch op neer. We praten altijd hier bij Duurzaam Bedrijfsleven over green leaders. Met mensen die op dat punt echt leiding kunnen geven. Zowel in de politiek, dus bij de overheid, als in het bedrijfsleven. Als bij de kennisinstellingen. En misschien is er wel één die er bovenuit springt. Of kun je 2 of 3 naast jezelf. Of je zegt, die kunnen dit gaan doen. Daar hadden we het net even over, maar die bleef hangen. Hè? Laten we zeggen, de Gandhi van deze tijd. En die dan ook nog innovatief denkt.
Ja. Nou ja, kijk, laat ik een paar namen noemen. Hè. Ik heb er lang op gewacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar het leiderschap wat Mark Rutte nu etaleert, ja, er is wel een diepe crisis voor nodig, maar daar hebben we lang op zitten wachten. En ik heb een paar gesprekken met hem mogen voeren de afgelopen jaren. Dat ging ook over leiderschap en visie. Daar had hij niet zoveel mee.
Nee.
Maar, nee. Maar hij ziet waarschijnlijk nu wel waarom het nodig is. Ja. Dat is één. Feike Sijbesma vind ik wel een mooi voorbeeld van een leider. Nu ook weer duikt hij op in de coronacrisis. Ook niet geheel ten onrechte, hè, want dat Zwitserse bedrijf dat was opgekocht, hè, Roosje, door Unilever. Hè. Dus ook dat zit allemaal aan elkaar vast natuurlijk.
Ja.
En hij moest er ook voor zorgen dat die recepten hierheen kwamen en die instrumenten. Maar goed, het is niet alleen pragmatisch. Hij etaleert wel een soort leiderschap. Waarvan ik zeg, ja, dat hebben we nodig. Je hebt eigenlijk maar 3, 4, 5 mensen nodig. Hè? 1 uit de wetenschap, 1 uit de politiek, 1 uit het bedrijfsleven. 1 uit de maatschappelijke hoek. Denk aan Urgenda en Marjan Minnesma. Nou, ik heb ooit Urgenda bedacht in bad. Nou ja. Ik bedenk niet altijd leuke dingen hoor in bad, maar dit vond ik wel aardig. Want 12 jaar geleden, we waren bezig met transitieonderzoek, hè, op 10 universiteiten. En we hadden 10 miljoen gekregen daarvoor uit de aardgasbaten, notabene. Dus er was heel veel geld toen. En we begonnen in 2003. En 10 jaar lang onderzoek uitgevoerd. En ik ben toen ook begonnen met drift in Rotterdam. En toen zei Marjan, hoeveel van die kennis wordt nu echt gebruikt in de praktijk? Ik zei, nou, nog geen 5%. En toen zei ze, moeten we daar dan niet actief wat mee gaan doen? En toen zei ik, ja, maar dan moeten we een clubje oprichten. Ja, maar er zijn al zoveel van die clubjes. Ja, maar meer een Gideonsbende. Een Gideonsbende. En nou ja, 12 jaar geleden, toen zei ik, dan schrijf ik wel een manifest. Dat heb ik toen gedaan. Dat kwam in de NRC, een hele pagina. Heel veel mensen hebben dat boven hun bed gehangen. Dat waren 40 doelstellingen voor 40 jaar vanuit de lange termijnvisie. Nou, toen hebben we Urgenda opgericht. Er is geen 1 doelstelling uitgekomen. Daar ben ik ook wel trots op. We hebben er niet 1 weten te realiseren. Maar we hebben wel veel impact gehad. Op een hele andere manier dan we toen hadden kunnen voorzien. En iedereen raadde ons af om daarmee te beginnen. Iedereen zei, er zijn al genoeg van die clubjes. En toen dachten wij, maar dat hebben we allebei wel. Als iedereen zegt, je moet het niet doen, dan gaan we het juist doen. En ik heb het toen op een bierveeltje geschreven, op de achterkant van een bierveeltje. En dat draagt Marjan nog steeds iedere dag bij zich in haar handtas. En dus ja, grote dingen ontstaan vaak heel klein. Door een paar mensen die elkaar vinden. Ik denk als 3, 4, 5 mensen elkaar vinden in Nederland of in Europa, dan kan er iets heel moois gebeuren. Ja, dat zijn de dwarsdenkers waar ik het altijd over heb en de friskijkers.
En zou zeggen, dan is dit eigenlijk het moment ervoor. En we wachten even af, tot de zomer. Dan komt er een boek voor jou. Wie weet, een nieuwe Gideonsbende die opstaat. Ik dank je voor dit gesprek. Jan Roepmans, hoogleraar.
Graag gedaan.
En dit was de Crisiscast van Duurzaam Bedrijfsleven. Een podcast en een video over leiderschap in tijden van crisis. We zijn binnenkort terug met een nieuwe Crisiscast. En later dit jaar dan hoor je Jan Roepmans terug in onze Green Leaders podcast. Tot snel.